Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Las ik dus ook of dat Krol zijn geslachtsdeel in een soep van Gilles had gestopt. Dat is zo'n roddel die rondgaat.
Deze tijd altijd zuurbier.
Was het zuurbier?
Als de lul ergens in werd gehangen,
dan zuurbier. Was het zuurbier.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played that crazy game with a joy I'd never seen.
Dit is de Hartgras podcast nummer 143. Danielle is er, Wessel en Frans Domezen. Even off topic, Wessel. Jij werkt bij een hele grote krant, het Algemeen Dagblad. En zitten jullie al op die vrouw die door Wilders is gemanipuleerd in het SBS-debat? Waarop hij, nadat hij haar had neergezet daar, al of niet in samenwerking met SBS, als arm slachtoffer van de toeslagenaffaire, Timmermans ging verwijten dat hij €15.000 wachtgeld kreeg uit Europa, maar alles was bedacht al?
Ja, je had wel heel veel uit een foto. Heel veel aannames uit één foto van de desbetreffende dame in het vliegtuig met
Geert
Wilders.
Ja.
Waardoor je je afvraagt, kenden die mensen elkaar? Dus is dit een opzetje of is dit slecht voorbereid door die redactie van SBS? Ik ben vanmorgen niet op de redactie geweest, maar ik heb wel even gebeld met de hoofdredactie. Om aan te geven dat wel een interessante zaak kan zijn. Want die foto, dat vraagt
zegt op
wel.
Zich niks.
Nee.
Maar dus vraagt om verduidelijking.
Zeker. Ja, ook omdat het een vrij cruciaal moment was in de campagne tot nu toe. Dus, ja.
Stel je voor, zeg, dat hij behalve zeg maar een soort haatzaaier van de eerste orde is, ook nog de boel oplicht.
Ja.
Maar daar zijn ze allemaal wel van binnen deze campagne. Welk het filmpje van Jezilgus met Rico Verhoeven, wat helemaal niet zo in elkaar zat als naar buiten was gebracht. Ik denk dat iedereen in deze campagne echt bijna aan het modder gooien is. Ja. En heel veel ad hominems worden gebruikt en op de persoon en wie het hardst roept en de meeste lucht de wereld in kan helpen. Maar, en dat het weinig op inhoud gaat.
Nou heb ik niet de gewoonte om het op te nemen voor CDA's in het leven. Maar ik vind dat deze man Bontebal uit Rotterdam-Zuid echt wel de witte raaf is van deze campagne. Die laat zien dat je ook je normaal kunt gedragen en normaal op de inhoud kunt praten. En waarschijnlijk levert dat het CDA een zeteltje meer op of zo. Niet veel, maar dat lijkt me wel iemand waarmee je wel verder kan.
Ja, eens.
Zijn er nog meer Rotterdammers over wie je graag de loftrompet wil steken?
Nou,
in de verkiezingsstrijd?
Nou, juist niet eigenlijk, omdat Ik kom uit Rotterdam, zoals jullie weten. Oh. Ik ben in ieder geval niet opgevoed met de VVD als de partij waar je als eerste voor kiest. Maar woon je in Rotterdam, dan kun je best wel eens de neiging krijgen om een goed gevoel te krijgen over de VVD. Daar wonen heel veel ouderwetse liberale VVD'ers. Ik noem een beetje opstelten.
Dixieland-liefhebbers.
Ja, maar dat en ook wel de huidige politieke leider in Rotterdam, Karremans. En dat zijn van die VVD's. Kijk, ze zijn niet opgevoed met belastingen. Is hun thuis nooit uitgelegd dat belastingen uiteindelijk goed is voor iedereen om elkaar te helpen. Het woord solidariteit, dat begrijpen ze ook niet helemaal.
Het gaat niet verder dan de eigen cirkel.
Juist, maar het zijn wel mensen die het beste voor hebben met de wereld. En willen dat het met iedereen goed gaat.
En met hun ietsje beter.
Wat?
En dan met hun ietsje beter.
Ja, zelfs dat vraag ik me bij deze mensen af. Dus het is voor mij wel een raadsel dus hoe zij zich nu voelen bij de toon van de huidige VVD. Dat is de toon van Rita Verdonk, die destijds maar nipt verloor bij die interne verkiezing van Rutte.
Ja.
Zoals Jezoekers, ik kan Jezoekers niet rijmen met de Rotterdamse VVD. Ik kan me niet voorstellen dat zij in Rotterdam was komen bovendrijven met haar humorloosheid, haar hardheid, haar botheid. Ik heb hier al vaak dingen moeten uitleggen over dingen die in Rotterdam zijn gebeurd. En nu is het aan jullie. Leggen jullie mij maar eens uit hoe zo iemand kan komen bovendrijven. Een Amsterdamse. Ah, ik zie het bovendien. Ik zeg het er maar even bij.
7 jaar PSP, dacht ik. Hè? Of SP.
SP, ja. Zat dus wel aan de linkerkant van het centrum in Amsterdam. Wat wel moet met een vrij links stadsbestuur. Dus dat heeft misschien ook wel een soort van zand in de ogen gestrooid. Voor hoe ze zich nu profileert als de nieuwe leider van de lijsttrekker van de VVD.
Ja, wat was flauw wat ik zei natuurlijk. Want ook hier in Amsterdam heb je heel veel van die echt liberale VVD'ers. Hè, die ook in de geschiedenis van Nederland gewoon aan de basis van de verzorgingsstaat hebben gestaan.
Bolkestein, maar die is niet helemaal goed meer, geloof ik.
Nee. Maar die mevrouw, kunnen jullie die duiden? Zeg maar de Weghorst van de Nederlandse politiek?
Oh ja, vind
de boze,
jij
de... Ja, boze mevrouw.
Ja, maar Weghorst die staat wel voor iets, met zijn woedeuitbarstingen ook. En ik heb met Jezoekers...
Voor zichzelf in ieder geval.
Voor zichzelf in ieder geval. En Jezoekers, het iedere keer, ik wil allebei de partijen. Ik ben er voor iedereen. Ik ben er voor jou, maar ook voor haar. En verder dan dat komt het niet. Want de laatste paar weken, 2 weken, ben ik wel echt dieper erin gaan duiken. Want die debatten, daar krijg je gewoon niks uit. Je krijgt alleen maar one-liners. En als ik op basis van one-liners zou gaan stemmen, dan zou ik misschien wel op Wilders gaan stemmen. Die is retorisch gewoon heel sterk. Ja. En daar laten mensen zich ook door de luren leggen. Dus ik dacht, ik ga gewoon in die partijprogramma's induiken en een stukje lezen en kijken hoe dat overeenkomt met wat de lijsttrekkers zeggen. En er zit gewoon echt gigantisch gat bij Jezoekers. Want los van het feit dat hij helemaal niks zegt, zeggen ze ook dingen die gewoon haak staan op het beleid van VVD. En ik kan me daar echt heel erg aan storen. En wat jij zegt over Bontebal. Ik denk Dassen en Bontebal zijn denk ik de twee leiders die ik heb gehoord, waar ik over heb gelezen, waar ik dacht, ja, hier zie ik wel wat. En ik zie ook dat jullie staan voor waar die partij voor staat. Het ligt op één lijn. Maar dat zijn tot nu toe echt de enige twee. En Timmermans is gewoon niet zo sterk. Die is gewoon echt niet sterk retorisch, maar ook niet qua lichaamstaal. En dat gaat hem echt, en GroenLinks PvdA ook gewoon opbreken, denk ik, tijdens de verkiezingen. Daar ben ik eigenlijk heel erg bang voor.
Ja, maar het is wel erg natuurlijk dat we mensen aan het beoordelen zijn op lichaamstaal. Nu en op one-liners.
Ja, maar daar is het op aangekomen inderdaad.
Ja.
En al die debatten over naar SBS of NPO of WNL, of hoe het ook heet is, die dragen daar allemaal aan bij. Aan die oppervlakkige beoordeling. En niemand, geen enkele debatleider die ingrijpt of diepergaande vragen stelt. Het is allemaal oppervlakkig. En daar gaan mensen, het grootste deel van de Nederlanders, gaan op die oppervlakkigheid stemmen. Vanuit hun eigen eer en geweten. Want ze weten niet beter. Dus je kan het ze misschien niet eens kwalijk nemen. Maar dat zijn denk ik wel gewoon heel veel verkeerde stemmen. Waar wij dan de komende jaren als land het slachtoffer van gaan zijn. Zowel politiek als cultureel als financieel, economisch, maatschappelijk. Het is niet goed voor Nederland om zo'n verrechtsing te hebben.
Nou ja, ik denk het is verrechtsing, het is verdomming vooral. Het is gewoon populisme.
Ja.
René van der Gijp is boven komen drijven
wij denken nu
groot duider van de binnenlandse politiek.
Maar wij denken nu ook dat we er verstand van hebben. Hè? Dus het is natuurlijk heel raar gelopen.
Ja.
Ik heb wel het gevoel, zou maar zeggen, als je zou beoordelen van wie heeft er het meeste verstand van, dan denk je toch aan Omzicht of aan Timmermans, zou ik denken. Hè? Van
besturen.
Hier heb je de tas met geld van Nederland en zoek het maar uit. Dan geef ik hem toch liefst aan een van die twee heren mee, gewoon puur op grond van kennis van zaken.
Maar als je dan kijkt naar NSC, dan is dat ook wel weer zeer conservatief.
Ik heb ver niet over de beleid en zo. Het is heel, ik woon niet ver genoeg van Amsterdam vandaan om dat te kunnen begrijpen allemaal. Maar dat is wat anders. Maar het is wel iemand die weet waar die het over heeft. Ja. En dat heb je bij die Jezelkus op geen enkel moment. Die zit gewoon dat hele reclamebureau na te bouwen. En ja. Ik sta achter je. En,
ja. Als die commercial komt, dan ben ik al weggezept.
Ik ben er ook voor jou.
Ik schrik er 's nachts wakker van.
Ja, ja maar...
Dan zijn toch mijn... Toch mijn kleren over de stoel, maar ik dacht even, Jezelgus in mijn slaapkamer.
Ja, maar het gaat volgens mij niet om verrechten. Ik bedoel, we zijn ook in ieder geval de ouderen onder ons.
En dat zegt
ja, maar dat is een Frans goed. Dat is, nee, ja, ik ook, maar dat is niet de juiste term, inderdaad.
We zijn opgegroeid met Wiegel en Nijpels en Lubbers en Van Acht. Ja, dat is een soort democratisch vermaak. Ja, dat hoort erbij dat dan de ene partij dan de andere partij wint. Maar als het gaat om onwaarheden en plat populisme, ja...
Ja. Ah, mensen vertrouwen het niet meer. En dan krijg je dat verhaal van dat volksdansen. Maar hij kan tenminste... Hij bonte bal, die speelt leuk piano en hij is zo eerlijk. Dan krijg je die beoordeling krijg je vanzelf. Omdat je denkt, ja, die Timmermans die deugt niet. Kijk maar hoe hij uit zijn ogen kijkt. En die klaut een hoop geld weg uit Brussel en weet ik wat. En het is een Limburger weet ik, en hij is dik. Al die rare dingen krijg je dan.
Ja.
En het slaat ook helemaal nergens op. Ja. Die man heeft je had hem op zijn beleid moeten. Hij heeft ontzettend veel voor elkaar gekregen in Brussel. Meer dan misschien Nelly Smit-Kroes destijds nog wel, ook wel. Maar er zijn weinig Nederlanders die zoveel voor elkaar hebben gekregen.
Ik vond het ook heel grappig dat zondag zei iemand van. Misschien was het zelf wel, Jezelgus. Ja, ik kan gewoon bellen met Macron. En die of die tegenstander kan dat niet.
Wat?
Maar ik denk dat Macron. De telefoon echt niet opneemt als Jezelgus.
Ja, maar los, waarvoor zou je dat zeggen? Wat voor nut heeft dat om dit bij de Nederlandse verkiezingen erin te gooien als je een mediamoment zet?
Misschien ging het over Europa, weet ik veel. Maar ik vond het ook wel ver gaan. Ik denk dat de enige die Macron kan bellen en dat die wordt beantwoord, zo'n gesprek, dat Timmermans is.
Is de enige die Frans kan ook van.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Nee, je moet Jezelgus niet Frans horen spreken, ja. Enfin. We hebben ons licht laten schijnen.
We zullen het zien over 2 dagen.
Over populisme gesproken. Weet je wat ik ook een beetje populistisch vond? De manier waarop Xavi dus door de hele Nederlandse sportpers wordt afgezeken. Ik bedoel, wat denken ze wel, die gasten?
Misschien ga ik mezelf nu echt onsterfelijk en belachelijk maken. Maar ik vond hem helemaal geen slechte pot spelen tegen Ierland. En ik vond hem ook helemaal niet zo egoïstisch als hij wordt weggezet. Want hij heeft zoveel keer op doel geschoten en nog geen enkele assist, geen enkele goal. En hij gaat voor eigen gewin. Ja, dat doet hij, maar steeds minder. En hij zorgt wel voor dreiging. Hij creëert ook ruimte. En je ziet hem steeds meer in het samenspel komen. Die jongen maakt echt bij iedere wedstrijd dat ik hem zie in het Nederlands elftal, heeft hij weer een gigantische stap vooruit gezet. Dus ik vind echt wel dat hij gewoon iets te hard wordt aangepakt wel in de media.
Nee, maar dat komt ook door de manier waarop die verslaggever... die was voor de wedstrijd al van plan om het heel veel over Xavi te gaan hebben. En toen werd hij geholpen door een paar keer balverlies. Aan het begin van de tweede helft nam die regisseur een close-up van Xavi. Terwijl de verslaggever zei... ja, misschien dat Koeman er ook eens aan moet denken om bepaalde spelers te wisselen. Gewoon vooropgezet plan. Van ik begrijp op sommige momenten echt wel dat voetballers een beetje met niet al te veel positieve energie naar interviews na afloop gaan. Want
is dit een overstapje naar Weghorst?
Nee, maar ik ben het met je eens. Dat hij was helemaal niet. En hij had verschrikkelijke pech dat Gakpo een goal voor hem weghaalde.
Ik denk trouwens ook dat met Xavi is. Die speelt natuurlijk in de aanval op soort van 10, maar wel echt vooruitgeschoven. Dus het wordt hem ook kwalijk genomen dat hij zijn werk op het middenveld niet doet. Dat we dus een man te weinig hebben op het middenveld, dat soort dingen. Maar volgens mij is dat ook de opdracht waarmee hij speelt.
Zeker.
We spelen met 3 centrale verdedigers. En het idee is dat volgens mij vanuit de verdediging dat mannetje minder op het middenveld wordt opgevangen. Ja. En Xavi is niet de persoon die dan terug moet komen. Volgens mij is Veerman er daarvoor ook ingekomen. Alleen... Xavi wordt dus afgerekend op het feit dat hij niet scoort en geen assist geeft en niet te werken op het middenveld doet. Die eerste 2 dingen, ja, dat gaat echt nog wel komen. Kijk hoe jong hij is, kijk hoe explosief, kijk hoeveel dreiging er vanuit gaat. En dat tweede deel is volgens mij echt, ik weet niet zeker, maar ik denk dat dat gewoon een tactische keuze was.
Ja, en wat ik ook, dus, maar dat zei ik daarnet al, de manier waarop al die sportjongens achter elkaar aanrennen om Xavi af te branden. Ik bedoel, er is er één die begint en de rest als bloeddorstige meute volgt.
Maar is dat niet altijd zo? Dat was met Virgil van Dijk ook zo. Er staat nu een heel artikel in de
Athletic. Heb ik daar ook
aan
meegedaan.
Ja. Maar dit is toch, weet je, deze discussie is over een, ja, in ieder geval over een jaar, die, ja, hebben we deze niet meer.
Nee, die jongen die gaat 100 interland spelen.
Ja. Over 7 maanden, wanneer hij bepalend is op het EK, dan spreekt niemand er meer over. En dan is het Hosanna en draag hem op handen.
Maar ik vind het wel gek dat de journalistiek zich altijd als journalistiek opstelt en we moeten aan nieuwsgaring doen. Terwijl als ze even kritiek van zijn speler krijgen, na de al die panels en weet ik wat, hoe raken er niet over uitgepraat dat ze hun trekken thuis krijgen.
Dat iemand is het verdienmodel.
Dat iemand wat terugzegt.
Ja.
Dat is toch ook het wezen van een interview. Jij stelt een vraag en iemand anders kan toch zeggen, dat was een hele domme vraag. Dat hoort toch ook bij het spel. En dan gaan de journalisten heel gauw van, oh, ik stelde maar een vraag. Oh. Ja, je stelt een vraag die niet in lijn is met hoe zij het.
Maar in zijn algemeenheid ben ik het met je eens. Maar als we dan op de inhoud gaan, ik neem aan dat je het niet over Weghorst en Arman. Ik kan ze achternaam nooit uitspreken. Maar in ieder geval de journalist van de NOS. Vond ik wel. Ja, wat je zegt klopt. Maar hoe Weghorst erop reageerde, was ook wel overtrokken.
Was een beetje
ik ben helemaal geen Weghorst fan of zo. Hoewel die goal trouwens behoorlijk goed was.
Ja, die was mooi.
Nee, maar ik snap die spelers heel goed. Ze zijn hartstikke blij dat ze gekwalificeerd zijn. Want ze hebben een heel druk programma. Ze spelen in een ongewone opstelling. Ze hebben er helemaal geen zin in natuurlijk. En ze moeten zich kwalificeren. En dan lukt dat. Zit het allemaal tegen en toch lukt het om achterin dicht te houden, weet ik wat. En die Ieren, dan kan jou het verrekken dat het niet om aan te zien was. En dan gaan die mensen eromheen, hè, dus die Jeroen Gruter al de hele wedstrijd. Het is niks, alsof het een soort Harlem Globetrotters zijn die de hele tijd maar kunstjes moeten vertonen. Ik vind dat echt belachelijk. Je moet ook zo'n wedstrijd zien in wat het is. In de tijd van Ruud Geels, ook een bruggetje. In de tijd van Ruud Geels werden die wedstrijden helemaal nog ineens uitgezonden.
Nee. Weet je
wel? Omdat jij het uitzendt, die rechter betaalt, moeten die aapjes heel mooi gaan springen.
Ja,
die jongens
dansen.
Willen gewoon niet geblesseerd raken. Gavi is nu de rest van het seizoen uitgeschakeld voor een of andere poolwedstrijd.
Ja, Georgië.
Tegen Georgië. Het is
wat dacht je van, hoe heet die, Saïre Emery? Dat is gewoon ook, die is gewoon door zo'n zogenaamde banketbakker uit de wedstrijd geschoten.
Maar die valt gelukkig wel mee.
Maar dan en snap je toch dat ze zich inhouden. Dat bedoel ik.
Krijgt nog een MRI als de zwelling weg is.
Ja, volgens mij was het gewoon een kneuzing. En hadden ze vanochtend al bekendgemaakt dat het dus niet...
Ik zag vanmorgen in L'Équipe dat het onduidelijk is. Dat ze nog moeten wachten tot de zwelling weg is en dat ze dan kunnen kijken.
Ik was vanochtend aan Google. Ik zal het over weer erbij zoeken. Kijken welke kant we op gaan.
Nou ja, goed. Maar in ieder geval... dat is ook een gevolg van het feit dat in al die wedstrijden, die vroeger nooit werden uitgezonden, dat landenteams dan tegen zwakkere landen moeten optreden. Dat is ook niet echt super fijn voor die gasten.
Ja, maar volgens mij gaat het ook wel, Frans, ik vind wel dat je een punt hebt, maar het gaat natuurlijk ook wel een beetje over toon, denk ik. Ik bedoel, die benadering van Weghorst op het veld.
Die opeenstapeling.
En ik vond in dit geval... Ja, ik ben persoonlijk geen fan van de interviews van Hans Kraaij junior. Dus de irritatie van Gaal in het verleden, die snapte ik altijd wel. In dit geval vond ik dat het vrij netjes geformuleerd werd. En dat het eerst wel ging over, nou, je hebt EK bereikt. Maar
ja.
Toen kwam de vraag, het was niet zo goed. Toen zei hij, ja, hier zijn jullie op uit. Hè. Ik dacht wel van, ja, hij moet misschien moet Weghorst toch eens met iemand gaan praten.
Ja.
Maar ze hadden wel moeten vragen aan Weghorst, waarom legde je die bal niet af? Want daar zat ik me over op te winden. Hij schiet hem in de bovenhoek, maar hij had hem moeten afleggen, punt.
Ja, hij riep dat toch?
Hè?
Leg hem af en hij scoort.
Ja, maar wacht even, Henk. Dat vind ik altijd wel het leuke van spitsen, de onnavolgbaarheid. Ik zat toevallig op de tribune in Salvador toen die paas van Blind kwam
op van
Persie. Ja. En wat ik riep, aannemen.
En dat, en toen vloog hij al in de lucht.
En volgens mij heb ik dat pas... Ja, toen Timber schoot tegen AZ vorige week zaterdag, riep ik ook door het stadion, niet schieten! Dus ik bedoel, de instincten van de voetballers en van de spitsen, want zo raken in de korte hoek, daar zit hij bijna altijd.
Ja.
Dus het was ook wel mooi. Ik had hem ook altijd afgelegd, maar daarvoor ben ik middenvelder.
Nee, het was
maar meestal als ze zo'n end gelopen hebben, is de zuiverheid helemaal weg.
Zo. Ja. Maar hij moet wel een goede conditie hebben, dat hij dat nog kon.
Ja.
Maar dat heeft hij ook. Dat zie je bij het storen ook goed.
Ja.
Hij loopt het hardste door van iedereen altijd.
Ja, niet echt elegant, maar hij loopt wel door. Ja.
Je kunt hem ook voor andere doeleinden gebruiken, denk ik wel.
Zeker, ploegen.
Nou ja, vroeger hadden wij de kerstentijd, en ik kwam uit de Betuwe.
Ja.
Had je de kerstentijd, dan had je kanonnen waar ze die kraaien en zo spreeuwen mee wegschoten.
Ja.
Maar je zou ook Weghorst door die De boomgaarden kunnen laten wapperen met je armen. Zo.
Zeker, ja. Ja. Ja.
En wat die camera betreft, ik denk niet... ik denk niet dat de NOS als rechthebbende... bij de volgende wedstrijd van Koeman nog een camera naast hem mag zetten. Want ja. ik snap niet dat ze dat geaccepteerd hebben.
Nee.
Want het belemmert je wel in je werk.
Hij gaf geen antwoord, hè?
Hij gaf geen antwoord, nee.
Dat snapte ik ook wel. In het vuur van de strijd roep je af en toe gekke dingen. En dan wordt het gelijk weer zo'n groot ding. Want hij zegt, kijk die twee nou staan. Nou, ja. Wel leuk om nu te filosoferen wie die twee geweest zijn.
Ja, Gakpo en Weghorst.
Hij zei daar nou ook, Wout moet naar rechts.
Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Kijk die twee nou staan.
Ja, dus ze gaven druk op dezelfde speler, denk ik dan. Want het was buiten beeld.
Oké.
Ja, ik vind het echt geweldig om dat soort dingen dan te horen. Maar ik snap inderdaad heel goed hoe storend het kan zijn voor de staf op de bank. Ja. Je merkt toch, als er een kamer op je pan staat, dat onbewust ben je daar ook gewoon mee bezig.
Ja.
Dat heeft wel invloed. Maar voor mij was het wel even een leuk inkijkje. Het was met coronatijd, toen de stadion zeg maar leeg waren. En je kon horen wat er werd geroepen. Ik heb er echt van genoten. Ja. Tot ze dan die juichreel eronder gingen zetten. Dat neppe geluid. Dan dacht ik, nee, ik wil horen wat er wordt geroepen.
We hoorden altijd Virgil met die hele diepe stem.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Die nu ook iets riep in de kleedkamer. Ik weet niet of je dat hebt gezien.
Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, hij wilde meer vrolijkheid.
Ja, meer vrolijkheid.
Soort Jeroen Brouwers.
En toen werden er gisteren filmpjes verspreid, hè, door de KVB, door Ons Oranje, van kleedkamerfeestgeruis, stonden er wat foute Nederlandstalige muziek stond erop. En een paar spelers stonden te dansen. En,
ook daar gaf Weghorst geloof ik weer het goede voorbeeld, hè?
Ik weet het niet of die er... maar goed.
Ja. Hey, maar we hebben het gewoon gehaald, we zijn erbij op het EK in Duitsland.
Maar dat is toch tegenwoordig best wel moeilijk om zo'n EK niet te halen. Ook al probeer je het.
Nou, ze hadden ook, er was ook nog een ontsnappingsclausule voor daarom. De derde geplaatst. Ja, hè, zo. Ja.
Kijk, vroeger had je een EK voor 8 landen.
Ja.
Dan moest je daarna toch naar zo, of alleen de nummer 1. En die moest dan ook nog zo'n vooraan. Je hebt dat EK van 76 gehad.
Ja, met Tsjechoslowakije.
Ja, met 4 ploegen. Dan moest Nederland nog een play-off spelen tegen Polen toen. Dat is toen de kiem gelegd, de ruzie met PSV'ers, toch?
Ja, in die uitwedstrijd.
Ja.
Ja. En thuis, ze verloren met 4-1 uit en wonnen thuis... met 3-0. Ja. Ja, ik ben daar geweest bij die wedstrijd.
Echt waar. En toen waren de PSV'ers weggestuurd door Cruijff, hè?
Ja.
Dat is het verhaal.
Nou, de ruzie ontstond daar, ja.
Ja.
Ja. Want in die thuiswedstrijd speelden Van Kraaij en Krijg in het centrum.
Oké.
Okay. Kees Krijg.
Ja, met Van Kraaij.
Mooie voornaam, Kees Krijg.
Ja.
Nou, De Vrij, die was natuurlijk waanzinnig goed.
Vond ik echt goed.
Ja.
Ik vond zelfs Daley Blind goed spelen. Als ik,
Daley Blind, ja. Zeker.
Voor de man komen steeds een ballen
voor uitverdedigen. Ja, wat? Hoe kan dit?
Ja, en Van Dijk is echt over zijn vormcrisis.
Heen.
Echt eroverheen, ja. Want die heeft weer zelfvertrouwen. Dat had hij dus echt wel heel lang niet.
En wat ik ook mooi vond, die Ieren die kennen natuurlijk zijn reputatie veel beter. Omdat ze vaak ook in die Engelse... competitie spelen, die durven niet dicht bij hem te komen. Dat vind ik, wat hij vroeger had, zou ik maar zeggen, in zijn topjaren, dat er een soort cordon sanitaire om hem heen was, dat hij niemand durfde duel met hem aan te gaan.
Ja, je had het idee dat als Van Dijk even zo deed met zijn hand, ga weg jij.
En dat had dan hij nu weer een beetje om zich heen, vond ik.
Ja.
Maar het voelt wel, net als bij het vorige WK en EK, het voelt wel weer van, nou, komen we straks in die poolfase en dan met 6 voetbal komen we dan in de volgende ronde. En dan gaat dat toernooi weer als een nachtkaars uit, zoals tegen Tsjechië. En nu tegen Argentinië, hoewel het slot natuurlijk wel spetterend was. Maar in ieder geval heel mager, matig voetbal. Of kunnen we nu meer verwachten?
Ik denk dat we met de spelers die we hebben, meer mogen verwachten. We hebben natuurlijk veel blessures gehad. En je ziet dat er langzaam een soort van lijn in het spel komt. En verdedigend staat het echt goed. Middenveld, als we even dat aanpassen, dat er inderdaad of naar de verdediging of dat Savi terugkomt, dat overtal bewaard blijft. En dan zou ik heel graag Gakpo en Malen samen voorin willen zien. Dan denk ik echt dat we een goed elftal hebben staan. We hebben Reinders. Tjani Reinders doet zo goed. Frenkie de Jong komt nog terug. We hebben natuurlijk op de flanken hebben we Dumfries, die geweldig is. Hartman, die belachelijke ontwikkeling doormaakt.
Die was niet goed.
Ik vond Hartman dat is een wedstrijd. Ja. Als we dat over de gehele lijn pakken die hij heeft ingezet.
Hij gaat vooruit. Ja.
Gaat hij echt vooruit. Ik denk dat het een goede is. En dan verdediging met Ake, Van Dijk en dan of De Vrij of...
Ja, maar wie heb je niet allemaal? Je hebt Geertruida, je hebt De Ligt.
Ja, maar voor de basis heb je nu, hè? En dan, als dat niet werkt, heb je dus nog een pletora aan centrale verdedigers.
Het begint op Frankrijk te lijken, dat Nederland B ook nog dadelijk...
Maar Frans, dat is wel goed, want wat betreft de verdediging en het middenveld...
Zijn we goed.
Kan je dus op een gegeven moment echt gaan kiezen tussen wie is er in vorm. Ja. Ja. Hij vindt op dit moment Schouten, nou, die probeerde die. Maar in ieder geval, hij vindt Wiever waarschijnlijk een beetje uit vorm, wat minder dan vorig jaar.
Is
klopt,
ook zo,
klopt. Dus je kan wel heel erg gaan kiezen, want echt de mogelijkheden zijn echt heel groot. Alleen, en eigenlijk voorin op zich ook, ja, rechtsbuiten is er niet iets, niet echt, maar je zou kunnen zeggen, nou, als Berghuis of Stengs, dat zal toch wel eens een van die twee.
Dan kan je toch ook 3-5-2 spelen?
Dat is het. Dus je kan wel gaan kiezen, alleen we missen één ding, en dat is gewoon een centrumspits.
Ja.
Een echte klasbak. Die ons voetbal eigenlijk altijd toch wel gehad heeft in de spits.
Ja.
Ja.
Altijd wel één, en die missen we nu.
En alleen dat... gaan kans geven tegen Gibraltar, kijken wat er gebeurt.
Niet logisch, maar... Maar dan zie je, dan kijk, ik vergelijk dat met Kroatië. Daar
ik heb trouwens die wedstrijd gezien.
Oké.
Okay. Soetelo was weer goed.
Ja.
Maar die vertrouwen weer.
Ja.
Maar die selecteerden heel opportunistisch. Die gewoon altijd de vaste groep.
Modric.
En er is er altijd, zijn er wel een paar in vorm. Maar het grote voordeel natuurlijk dat er één geweldige speler is. Maar die hebben wij in principe ook.
Frenkie.
En de rest, nou ja, dan moet je er wel omheen kunnen bouwen. Maar wij in Nederland zijn natuurlijk... Kijk, dat gezeur wat ik trouwens ook voelde, hoor. Ik voelde ook heel veel negativiteit afgelopen... Wanneer was het? Zaterdagavond. Maar in Kroatië zou niemand klagen over hoe deze wedstrijd verlopen is.
Maar we willen het altijd mooi hebben. En er moet iets te genieten zijn. En we willen dat er een showtje wordt opgevoerd. Ik denk op dit geval was het gewoon heel belangrijk om die winst binnen te halen... en niet nog play-offs te hoeven spelen.
Ja.
Of nog vol te moeten gaan tegen Gibraltar. En dan ben je er nu. En nu kan je dus 7 maanden lang gaan puzzelen en bouwen... om echt je optimale opstel neer te zetten. Alleen inderdaad wat Wessel zegt... we missen wel echt die afmaker. Ik hoop dat die nog boven komt drijven.
Mag ik even een lans breken voor Brobby? Want ik zag Lukaku spelen voor België. Scoorde 4 keer in de eerste helft. Die aannames die zijn ook niet formidabel, hoor. Zijn eerste aanname is ook altijd een tikkie dubieus. En op kracht veroveren ze dan de bal en zijn ze in staat om hem erin te schieten.
Ja.
Ik vind wel dat er vergelijkbare elementen in hun spel zitten. Alleen Lukaku kan beter koppen.
Ja, maar je kan Brobby niet vergelijken met Lukaku. Die spelen op 2 hele verschillende manieren. Ze zijn allebei groot, ze zijn allebei zwart. En ze zijn allebei spitsen. That's it.
Misschien dat ook aan de beeldvorming bijdraagt. Maar over de aanname gesproken...
Ja. Ik heb het ook gezien, maar ik vind dan Brobby vind ik nog wel wat sterker in zijn aanname. Hij heeft sterker aan de bal dan Lukaku.
Ja.
Alleen in dat opzicht, Lukaku is in alles natuurlijk de betere spits. Het is Romelu Lukaku. Ja. Maar qua aanname, dat is echt gewoon altijd een van zijn zwaktes geweest. Waar hij ook bij Chelsea en toen hij nog in België speelde, gewoon extra op heeft getraind.
Maar Lukaku is toch ook een spits die altijd al een beetje teleurgesteld heeft. Die, zullen we zeggen, het in zich had om de allerbeste spits van zijn generatie te worden, is hij niet geworden.
Maar nu is hij het.
Op zijn 30ste.
Nee, maar zo is het natuurlijk met Brobby. Dat is natuurlijk ook wel een kwestie van tijd. Alleen, ik denk niet met dit EK. Daarvoor is er gewoon te veel kapot gemaakt. Denk ik dit jaar en vorig jaar bij hem. Maar in potentie...
Hij doet het niet voor Koeman, bedoel je?
Nou, ik denk gewoon dat die man heeft een goede trainer nodig. En dan komt hij er. Want hij heeft natuurlijk in wezen heeft hij alles. Wat je als spits moet hebben. Alleen, dat is niet binnen een half jaar zo. Overigens, in Nederland hebben we altijd gezeurd over jonge spelers. Bergkamp, die gingen we pas ook op zijn 33ste bij Arsenal waarderen ongeveer. Er was ook altijd kritiek op.
Ja,
was
zeker
ook,
toen
was ook wisselvallig, want in die tijd ging ik heel vaak naar de Meer.
Ja.
En ik was een enorme fan van hem, omdat het toen al, toen hij heel jong was. Maar hij stelde heel vaak teleur. Hij was ook altijd bezig met opstootjes, hè, ruzie maken, gedoe, geklaag en... Eigenlijk is hij pas inderdaad bij Arsenal.
Ja, want bij Inter was hij ook niet geweldig. Nee.
Ja, maar heeft dat niet te maken met onze... Daarom zitten we hier ook. En daarom bestaat hard gras ook. Omdat we hier in Nederland zo ongelooflijk van het mooie voetbal houden. En dat wij dus altijd veel meer willen dan dat. En dat we dus... En misschien zijn er wel landen waar ze nooit zouden hebben gemopperd over Bergkamp. Omdat ze snappen dat voetbal ook wel een momentensport is natuurlijk. Maar wij willen... Soms hoor ik een buitenspeler, die was goed. Die had dreiging. Denk ik, dreiging. Geef eerst eens 3 assists.
Ja.
Of zo.
Maar dat is een bek.
Dat is dat niet gewoon omdat wij zijn opgegroeid
Ja, ik denk dat dat wel. Ja, maar ik denk dat ik heb pas geleden pas die Beckham-serie gezien. Ja. En dan heb je ook die bekende rode kaart voor Beckham met Simeone.
Ja.
Die Simeone die gloeit nog steeds van trots dat hij dat voor elkaar heeft gekregen. Ja. Die Beckham is helemaal kapot gegaan daarna. Ja. Het was hartstikke onterecht. Hij zegt ook, ja, het was een aaitje, het was helemaal niks.
Ik heb hem aangenaaid.
En ik weet zeker in Argentinië, weet je wel, dat wordt geëerd, dat moment.
Gevierd.
Ja. Dat is een nationaal monument, zo'n zwalbe, zou ik maar zeggen. En bij ons zouden we dat, hè, met Robben en zo, wij geneerden ons daarvoor. Ja. Hè, we vonden het echt vreselijk.
Ja. Ja, maar het is ook, denk ik, wat je onthoudt van de geschiedenis. Ik heb ooit een keer een serie geschreven over de grote spelers van vroeger. Dus ik ben er helemaal ingedoken. En het sentiment rond 74 bijvoorbeeld was ook echt heel negatief voor de werd afgereisd.
Ja. Zeker.
Dus... Ja. We onthouden de mooie dingen.
Henk, dat deden wij ook toch aan mee, dat negatieve.
Jawel, maar dat sloeg wel heel snel om. Dat sloeg wel.
Ja, maar ik heb het met het WK bijvoorbeeld, met Van Gaal, waren er ook heel veel twijfels. En toen we eenmaal daar aankwamen in Qatar en speelden, was iedereen ook, ja, oh mijn god, mag Van Gaal de Messias, let's go. We gaan Argentinië oprollen. Ja. Dus het is een beetje hoe je erin zit en welke emotie dan de bovenhand voert. En als het vervolgens succesvol uitpakt, dan onthoud je alleen de mooie dingen en niet zeg maar alles.
Ja, maar daar zijn wij inderdaad anders in. Zo'n Van Marwijk tweede plaats vinden we eigenlijk schande voor Nederlandse voetbal. Hè?
Ja.
Terwijl Italië is zo vaak zo lelijk wereldkampioen geworden. Ja. En daar zijn ze hartstikke trots op.
Ja. Weet je wat Van Hanegem zegt? Die heeft gezegd over die finale. Ik vond het helemaal niet erg dat we verloren. Ik was voor Spanje. Ja, ik vond het zo lelijk voetbal. En dat is, maar ik koester ook wel dat we er zo in staan.
Aan de andere kant, jij zegt van het is typisch Nederland. Maar als Mbappé niet scoort, krijgt hij hele land over zich heen. Ja. Hè? En dan heeft hij dan alleen maar niet gescoord.
Ja.
En heel veel voetballers scoren niet.
Nee.
Maar van hem verwachten ze dus de doelpunten.
Ja.
Hij maakte overigens wel de mooiste van
die
het
12-0. Ja. Och,
ja. Niet normaal.
Jezus.
Ja.
Ja. Ja, maar die omhaal van Giroud, de 14-0 was ook echt geweldig.
Ja. Van heel dichtbij, hè?
Ja. Maar ik vond het wel pijnlijk voor Gibraltar. Echt zo pijnlijk. Als je 14 om de oren krijgt, je hebt een rode kaart. Twee eigen goals. Eentje dan die uiteindelijk wel op naam van Thuram kwam. Maar je had die nummer 7 van hun.
Je hebt Gibraltar geanalyseerd.
Nee, maar het was echt een grijze... op het eerste gezicht een grijze oude man. Dus ik dacht, ik moet even kijken wie dit is. Nou, dat is dus een 42-jarige middenvelder, verdedigende middenvelder van Gibraltar, die ook met de 10-0 en de 11-0 en gewoon nog bleef schreeuwen en zijn teamgenoten aan het oppeppen was van, jongens, kijk, dan daar moet je op blijven. Loop met zijn man mee. En ik dacht, oh, het is pijnlijk. En ik was dat er heel dubbel in van, ja, go Frankrijk, maar tegelijkertijd dacht ik, oh, zo zielig. Maar hoe ze toch door bleven gaan, want voor die Gibraltarese is het natuurlijk iets supermoois dat ze hun eigen nationale elftal hebben. Ze hebben ervoor gestreden, ze wisten dat er mogelijkheid was dat ze keihard eraf zouden gaan meerdere keren. En die gaan er gewoon voor, maar ze zijn gewoon trots dat ze voor hun land mogen spelen. En dat zag je wel gewoon nog steeds terug, ondanks dat ze 14 goals om de oren
kregen. Dat is toch heerlijk, je bent een soort amateurvoetballer, hè? Of een semi-prof. En dan mag je tegen de wereldsterren spelen. Ik zou het ook niet zo erg hebben gevonden.
Als ze die Zaïre en Emery niet uit de wedstrijd hadden uitgeschopt, dan hadden ze echt geen 14 goals gemaakt. Nee. Ze waren echt erop uit om ze te
kapot te maken.
Ja.
En dan zei de Chance zei na de wedstrijd nog...
Ja,
ja, teken van respect. Wat? We hadden er ook meer kunnen maken. Maar respect voor Gibraltar.
Ja.
Maar wat ik wou zeggen voor het andere club zijn van wat Westerven van Hanegem. Dat had mijn oudste zoon ook. Die was ook voor Spanje. Die wou ik per se toen zo'n Spaans shirt. Heb ik op zijn volgende verjaardag gekregen. Wat hem heel goed stond, moet ik zeggen. En dat en dan zag, lijkt het net of je al goed kan voetballen, hè, als je zo'n shirt hebt. Dacht hij ook.
Ja. Er stond in die tijd een mooi verhaal van Janneke van der Horst in de Hartgras. Die had in Amsterdam-West in een café gekeken en die had zich ook geërgerd aan dat harde spel en gewoon het hele toernooi al, want Van Bommel en de Jong die liepen natuurlijk al 7 wedstrijden te schoppen.
Martial arts, hè? Ja, mixed martial arts voetbal. Ja.
Ja. En maar desondanks gingen er heel veel mensen teleurgesteld dat café uit en toen had Janneke gezegd tegen iets in die trant tegen iemand, een jongen, gezegd van ja, maar ja, we hebben ook wel weer lopen schoppen. En dan is de laatste zin van het verhaal dat die jongen zegt... Ik hoop dat jij kanker krijgt.
Oh my gosh. I was not expecting that.
Was echt wel goed opgebouwd.
Ja.
het negatieve spel wekte negatieve gevoelens op. Ja. Ik wou nog even, want het woord Ajax is nog helemaal niet gevallen. Nog even terugkomen op het feit dat Van Praag en Van Gaal echt volkomen onverrichter zaken terug zijn gekomen uit Alkmaar. Hè, om die
Kroes.
Bestuurders van Alkmaar te bewegen om Kroes eerder vrij te laten. Ja. Uit,
eerder vrij te laten?
Ja, uit de gevangenis die Alkmaar heet. Maar...
Gaan jullie het boekje van Galan lezen?
Ik heb het niet gelezen, maar ik vond dat wat er over Nouri stond, vond ik zo'n aanfluiting, ga het niet lezen.
Oh, maar ik vond dat wel interessant, want over die Kroes die dan zogenaamd niks mag doen, die had wel even laten noteren dat...
Voor wie het heeft gemist, een boekje van Galan over de crisis bij Ajax.
En over de Galan, ja. En die had vier boekjes of zo, hè?
Ja. Maar in ieder geval, elk jaar één. Elk, ja.
En hij, in ieder geval, hij had wel opgetekend dat Kroes had gezegd dat Mislintat een meesteroplichter was.
Ja.
Dat vond ik toch niet gering.
Ja,
als, een charlatan.
Ja, dan heeft hij toch behoorlijk gekeken wat er gebeurd is. Dat zal hij niet uit de krant alleen gehaald hebben.
Nee,
toch?
Maar hij zei ook van ja, geen rechtsbuiten, maar wel vier linksbacks.
Ja.
Ik had er een paar een klap in hun nek gegeven. En toen dacht ik, oh jongens, we gaan nog jaren plezier beleven met Amsterdam, met Ajax. Het probleem is nog niet opgelost. Maar dit is toch weer ongelooflijk. Hou nou gewoon even je mond. Ja.
Maar ik hoorde...
Maar het betekent toch dat hij allang inzage heeft gehad in die transfers.
Ja.
Maar ik hoorde ook dat de reden waarom het is gesprongen, dit gesprek, was dat de juristen van Ajax hadden tegen die van AZ gezegd, wij kunnen op grond van Europese regelgeving bepaalde eisen van jullie niet inwilligen. Want dan krijgen we beschuldiging van kartelvorming en zo. Ik kan me dat wel voorstellen. Je mag natuurlijk niet tussen twee clubs bindende andere afspraken maken dan wat normaal gebruikelijk in de reglementen staat. En dat wilde AZ dus. Dus toen heeft Ajax voorgesteld, laten dan onze juristen samen overleggen. En als die er dan eenmaal uit zijn, laten we dan op bestuursniveau weer verder praten. Maar dat wilde AZ niet.
Nee, want zij wilden dat Ajax in 10 jaar geen spelers van AZ ging kopen, toch?
Ja, dat weet ik niet. Ik
is
weet
dat niet het frame, Frans?
Ik weet het detail, ken ik niet. Maar
ja.
Ik weet wel dat het, zeg maar, bepaalde dingen op juridische gronden niet door Ajax konden worden geaccepteerd.
Ja. Maar ze hebben overigens wel nagelaten om een paar goede spelers van AZ te kopen, hè? Reinders en... Dat wil ik je ook vragen. De trein hier naartoe zat. Zo gek dat Ajax zijn achtertuin verwaarloost. Mickey van der Ven, ja. Veerman, Reinders. Allemaal topspelers. Allemaal de next generation. En die hebben ze allemaal natuurlijk gewoon met...
Ik vond dat Van Hooijdonk daar gisteren bij Studio Voetbal wel wat interessants over zei. Dat dit hele Nederlands elftal zit inmiddels vol met spelers die het in eerste instantie niet waren en pas op latere leeftijd werden. Ik bedoel... Dumfries speelde bij Barendrecht. En Feyenoord heeft hem vaak bekeken en dacht, dat is niks. Maar je ziet nu ook Ryan, het zijn allemaal relatieve laatbloeiers. En misschien zijn Ajax en Feyenoord en PSV daar niet zo op toegerust, op laatbloeiers.
Dat nee, ze gewoon daar heb je gelijk
een directe
in.
Succes dat willen. En Vincent Janssens, Feyenoord altijd verweten, dat ze die speelde in de jeugd bij Feyenoord. Maar ja, ze vonden hem toen gewoon niet goed. En misschien heeft het daarmee te maken. Dat kijk, wat ik een grote raadsel vind. Ja, ik vond het vorig jaar niks, hè, ben ik eerlijk over. Quinten Timber. Maar, nou, ik denk dat hij wel een kans had gehad op een basisplaats bij Ajax nu. Waarom hebben ze die laten gaan?
Ja.
Dat is toch ook vrij raadselachtig.
Ja, er zijn blinde vlekken.
Misschien overschatten wij toch altijd weer de professionaliteit van voetbalclubs. Dat ze niet kunnen kijken door een speler heen voor over een paar jaar of zo.
Nee, dat vind ik ook.
Ja.
Het is dat die scout van Paris Saint-Germain, dat die technisch directeur, of toen nog van Lille, dat die Botman via andere meetmethodes, andere statistieken hanteerde dan ze bij Ajax hanteren. En daarom heeft hij hem gehaald.
Ja.
Hij keek vooral naar het aantal gewonnen duels op het veld.
Ja.
En daarin scoorde Botman, ook al bij Heerenveen, heel hoog op Europese ranglijsten.
Ja.
En daarom heeft hij hem gekocht.
Ja.
En bij Ajax kijken ze zo niet. Bij Ajax is gewoon heel belangrijk, ook door die oud-spelers allemaal in de opleiding, dat je in de rondo overeind blijft. Dat is echt heel belangrijk.
Ja, en dat je eerst in je debuutwedstrijd scoort. Anders ben je geen echte Ajax-seed. Nee, maar bij Feyenoord, Stefan de Vrij. die speelde altijd in B2 en zo. En eigenlijk zagen ze het helemaal niet in hem zitten.
Ja.
En hij was zo ongeveer vierde keus bij Feyenoord in een jaar. Want toen was er nog een jongen van... Die speelde, ik kan nu even niet op zijn naam komen, Hindoestaanse naam, bij Excelsior. Die zou meegaan op trainingskamp. En die bij Feyenoord dan, want Feyenoord had echt geen rechtsback meer. En die raakte geblesseerd. Nou ja, dan doen we maar Stefan de Vrij. Nou, toen werd het Stefan de Vrij. En dat is aardig wat geworden. Hartman zat ook al in de auto naar Excelsior, letterlijk. Toen Slot zei, nee, hij moet toch blijven, want we hebben toch... We hadden al drie andere backs, maar ja, je weet nooit.
Nou, want die Lopez zou dan echt de eerste zijn, hè?
Ja, nou, die is echt stukken minder dan Hartman. Dus clubs, volgens mij... maar goed, bij bedrijven gaat natuurlijk ook altijd heel veel mis. Maar
het is natuurlijk ook zo, je bent natuurlijk niet meteen op je top. En zeker jonge spelers zijn wisselvallig.
Ja.
En als je pech hebt slecht in te vallen, dan word je nooit meer gevraagd.
Nee,
dat is natuurlijk zo. Mazraoui bij Ajax ook een voorbeeld.
Ja.
Die werd ook altijd net niet goed genoeg gevonden.
Nee, maar die had Zeefuik voor zich. En op die leeftijd... Van
dat klinkt toch belachelijk nu?
Dat wij nu zeggen,
maar luister, op die leeftijd, 15, 16, 17 jaar...
Ja, was veel sterker natuurlijk.
Ja, het was een gozer, die was al 1,90 meter en die woog 100 kilo.
Hij was zo'n rietje, was dat. Ja.
Dus hij had heel laat ook de baard in zijn keel.
Sedoukie, Henk.
Sedoukie in hem dito. Die moest gewoon weg, omdat hij te mager was.
Wiever, Schouten.
Ja.
Allemaal spelers.
Ja, maar dat is echt het aller moeilijkste in scouting en in opleiding, denk ik. De potentie zien. Want, en dat is ook eigenlijk onvoorspelbaar.
Ja, dat is waar.
Want er zijn er natuurlijk ook genoeg die mislukken.
Ja, maar ook het risico durven nemen.
Ja, dat wel, zeker. En dat hadden ze bij Botman natuurlijk moeten doen. Want die won ook al wedstrijden voor de onder 17 en gewoon in zijn eentje, weet je.
In een team passen, dat is ook iets wat ingewikkeld is. Je ziet van die spelers, die komen dan van zo'n subtopper bij een topclub. En bij die subtopper, Veerman heeft ook natuurlijk veel moeite gehad
om
zich aan te passen. Omdat hij altijd gewend is, geef mij de bal maar, ik doe er wel iets goeds mee.
Ja.
Maar dan komt hij ineens bij een club dat er wel vijf van die jongens rondlopen die iets goed met een bal doen.
Ja.
En dan vinden ze het moeilijk om hun rol te kiezen. Veerman is toch één... Pot chagrijn was dat in het begin en nu begint
hij... Zeker met Van Nistelrooy. Ja.
Ja, en nu mag hij de plaatjes draaien, weet je wel.
Ja. Maar hoe heet het? Seruki, die had het ook niet meteen bij Feyenoord, hè? Onmiddellijk.
Daar hebben we het nog over gehad aan het begin van het seizoen.
Waarom
hebben ze die gehaald?
Nou ja, maar Timber ook niet. En wat Slot zegt, je hebt fit en je hebt Feyenoord fit. Dus het is ook wel een kwestie van fitheid. Ja. Aan de andere kant, het middenveld van Feyenoord stond al. En toen mocht hij opeens uit bij Atletico spelen. En toen bleek gelijk dat het een goede speler was.
Ja.
Dus het is ook wel... uiteindelijk, je moet een beetje geluk hebben met blessures ook en zo. En dan valt een elftal in elkaar, geloof ik.
Nee, klopt wel. Ja.
Dus.
Maar ik ben blij dat hij het uiteindelijk redt, Seruki. Ja. Ik vind het een hele fijne speler. Hij heeft gescoord voor Algerije. Ja. De koning van de week. Wie is de koning van de week? Ja, dat kan er eigenlijk maar één zijn, hè?
Wout Weghorst.
Ja!
We doen het, hè? Maar we hebben het er nooit meer over laten.
Ja, Mbappé, die bal.
Ik dacht ook de Ajax-vrouwen die natuurlijk PSG hebben verslagen.
Oh, ja, je hebt volkomen gelijk.
Ah, nee, daar ben ik voor Weghorst.
Dat meisje, die Lily Johannes, zei...
Ja. Ja.
Echt heel onverwacht. Ik ging die wedstrijd in en ik dacht, ja, leuk, maar we worden natuurlijk afgeslacht.
Ja.
En vervolgens was het ook gewoon goed voetbal.
Ja.
Het was niet per ongeluk dat er drie inrollen. Het was gewoon goed voetbal.
En Vivian van de Sar ook wel raar voor de tv zitten. Hè? Dan heeft hij eerst Ajax laten instorten en die vrouwen niet willen huldigen. En nu blijken die vrouwen echt Ajax nog een beetje overeind te houden.
Europees mee te laten praten.
Ja. Nou, wat ik interessant vind steeds... ik kijk af en toe best wel naar de Eredivisie. Maar vaak zijn de invalsters... Die zijn dan heel jong, hè, die zijn dan 16 of 18.
Ja.
En dan zie je aan alles...
Dat is een goeie.
Die worden beter dan die anderen.
Ja.
Dat heeft Suze me een keer uitgelegd.
Die
is motorisch natuurlijk.
Die wieke kapitein, dat is gewoon echt. Dat wordt een hele goeie.
Ja, maar het zit er maar gewoon in. Die hebben hun hele leven... al echte training.
Ja.
Dat is het verschil. Die anderen zijn natuurlijk pas laat echt. Dus je ziet motorisch. Zo, ik kon nooit tegen Stefanie van der Gracht. En bij Engeland lopen ook nog wat van die rouwdouwers. Ja, en die gaan helemaal uit dat voetbal verdwijnen. En dan krijg je allemaal voetballers. Zoals ja, Esmee Brugs was natuurlijk tijdens die 2K ook te even laten. Dat is gewoon een voetballer.
Bommati.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Maar ik vond ook die keepster, die hield een bal die Verbrugge door zijn benen had laten gaan.
Nou ja, ze had hem in eerste instantie natuurlijk wel moeten pakken. Dus dat was niet... Zij was trouwens...
Maar wel voor de lijn in ieder geval.
Zij pakte gisteren... Dat is een intelligente vrouw, die zat gisteren bij Studio Voetbal. En die pakte Rafael van der Vaart aan. Dat was bijzonder grappig. Want Van der Vaart zei eerst, ja, ik kijk eigenlijk zelden vrouwenvoetbal. Maar nu deden die dames het toch wel goed. Ja, wat met die keepers wel een probleem is, zei die van, ja, ze komen niet van de grond. Ja. En toen zei ze, ja, je zegt net nog dat je nooit keek. Dus hoe weet je dat? Dus dat was, en gaf hij ook gelijk toe dat dat was.
21 jaar, hè, zei.
Ja, ja, maar ook die keepers, hoe jonger, hoe beter. Ja. Dus je gaat daar een enorm...
Van Domselaar is natuurlijk echt... Die komt echt in de bovenhoek.
Ja.
En dat was 5 jaar geleden onmogelijk.
Kwamen ze halverwege inderdaad.
Ja. Nee, als je hem in de hoek schoot, dan zat hij, hè?
Ja. Ja. Ja.
Ja. Enfin, de koning van de week. We zijn er nog niet uit. We hebben als optie Lily Johannes. Hm? We hebben als
optie... Wout Weghorst.
Wout Weghorst. Dat is wel leuk ook, dat Weghorst moet strijden nu met een 17-jarig meisje uit Eritrea. Hè?
Zie ik Lukaku er ook nog even ingooien.
Lukaku 4 goals.
De eerste in 30 jaar voor het Belgische elftal. 83 goals. Waarvan 72 in zijn laatste 71 wedstrijden. Like, come on. Iedere wedstrijd scoort hij. Gemiddeld genomen.
Dat is ongelooflijk.
En laatbloeier.
Hij is echt een laatbloeier, ja.
Hij zat al op zijn 19e bij Chelsea, toch? Of zo, geloof ik.
Ja, klopt.
Zo, dat, ja.
Maar nu komt het eruit.
Maar laten we Lily Johannes nemen. Als een eerbetoon aan een rasvoetballer. Rasvoetbalster.
Ja.
Eens, Frans?
Ja, ja, prima. Ja, heel goed.
Of ga je een betoog aan voor Wout?
Nee,
dat is wel mooi.
Van Wout af. We hebben het al veel te veel over het lang over gehad.
De wedstrijd
ik
van zeggen, de week...
gaat hij naast zijn schoenen lopen, maar dat doet hij toch.
Ja.
De wedstrijd van de week is Twente PSV. Nou.
PSV.
Ja?
Ja, ik zie PSV gewoon deze seizoenshelft in elk geval niet meer verliezen.
Moet over 10 dagen of over 12 dagen in de Kuip, hè?
Ja?
De wedstrijd Feyenoord-PSV. Ja.
Ik denk dat het gelijk spel wordt. Dus...
Oh zo, ja, ja. Ja, ja, ja.
Tegenwoordig begint PSV niet zo goed in de wedstrijd, hè? Klopt dat?
Maar Twente ook niet.
Twente ook niet? Hmm.
Dit wordt de eerste echte test voor PSV. Maar ik denk wel dat PSV hier aan het langste eind gaat trekken.
Met hoeveel?
1-0.
Met 0-1 wordt het dus. Ja. Twente PSV 0-1. Frans?
Ja, Twente is natuurlijk uit vorm. In eigen stadion kunnen die natuurlijk altijd onvermoede krachten bundelen. Dus ik hoop eigenlijk dat het Twente zich zelf overtreft. En dan 2-1 voor Twente.
Ik denk 1-4.
Oeh.
Ik vind PSV aanvallend echt heel erg goed. Vooral Bakayoko is mijn favoriet. Maar ik vind,
hij werd gisteren gewisseld, hè? Maar hij ging vrolijk van het veld.
Okay.
Bij de Belgen. Ja.
Maar ik vind Twente een nogal overschatte elftal, eerlijk gezegd. Waar heel veel strijd vooral in zit. Met die druktemaker, die Zadilek op het middenveld. En ik vind dat die vooral op strijd wedstrijden winnen. In de top dan in ieder geval. En dus ik denk dat PSV puur op kwaliteit...
Met
dat zegt, zegt de Feyenoorder.
Ja. Ja, ja.
Als met misprijzen.
Heet die Ugalde?
Ja,
die
ja. Nee,
heet die Ugalde?
Of Ugalde, sorry. Ja, ja. Ja, ik weet het met die andere.
Vervelende gozer.
Ja, ja.
Maar dat heet dan tegenwoordig strijdlust.
Ah, en die Stijn is natuurlijk wel leuk, hè? Een leuke voetballer. Ja. Ja.
Ik zeg 0-2.
Mag ik nog even het over Geels hebben?
Als maar
daar wacht ik op. Zeker. De hele aflevering.
We hebben Telstar hebben we natuurlijk nog niet eens genoemd.
Nee.
Maar daar komt hij wel vandaan.
Ja. Ja, en Telstar met 1-4 trouwens gewonnen. Hè?
Ja.
Tegen de Bos. Maar goed, het is te privé misschien, maar dat was... Nee, maar hij...
Ruud Geels,
ik als neo-Haarlemmer ben ik toch wel... het is een echte Haarlemse voetballer geweest. Hij is zoon van een bakker en zelf huisschilder. En zelfs als semi-prof huisschilder gebleven. Hij voetbalde bij DSS, waar Willem van Hanegem nog wel eens een boterhammetje eet.
Juist, klopt. Ja.
Als hij op zijn fietstocht is. En daar was hij voetballer en honkballer. Dus de oude combinatie die Cruijff ook beoefende.
Neeskens?
Ook geneeskunst. En Cruijff was ook catcher. Geels was ook catcher. En wordt ook wel gezegd dat door dat reactiesnelheid die je nodig hebt om als catcher die bal goed te vangen en het veld in de gaten te houden enzovoort, dat elkaar beïnvloedt. Hij is op zijn 17e naar eerst naar Telstar gegaan. Toen voor een megabedrag voor Eimondse begrippen, namelijk 165.000 gulden, verkocht aan Feyenoord. Dat is nog in de gemeenteraad behandeld. Ja. Wat dat wel goed was voor zo'n jongen om zoveel geld ineens te krijgen. Hè?
De gemeenteraad van Velsen.
Zo'n schildersknecht. En weet zijn vader er wel van enzovoort. maar toen had hij natuurlijk geen rijbewijs. Moest hij altijd met de trein naar Amsterdam. En dan haalde Rinus Israël hem op van het station. En dan carpoolde hij met IJzeren Rinus naar...
Woonde Rinus in het begin gewoon in Amsterdam?
Ja. Oh. En later ging hij ook in Hendrik Ido Ambocht wonen.
Heeft Gels ook in Hendrik Ido Ambocht?
Ja, dat is toch een begrip in Feyenoord.
Ja, de single heette Check Hidden Single. Dus woonde dan ook Wim Jansen van Hanegem woonde daar.
Naast elkaar geloof ik.
Allemaal in die buurt. Ja. Willy Kreutz heeft er gewoond. Feyenoord had daar dan huizen. Zoals ze nu allemaal flats hebben op de Kop van Zuid.
Ja. Dus,
ik denk dat Ruud Geels zijn huis ook zelf geverfd heeft.
Ja. Waarschijnlijk wel.
Ja. En hij was ook trouwens... Wij hebben dezelfde haringkar gedeeld aan Spaarn en in Haarlem.
Dus je kwam hem wel eens tegen?
Ik helaas nooit, nee. Ah. Nee. Ik weet niet of ik hem zou herkennen. Hij had natuurlijk een toupetje met die krullen. En wij als voetballer had hij natuurlijk dat mooie...
Was dat een toupet? Dat was geen dik advocaatbehandeling. Dus
hij maakte daar nog reclame voor. Spotjes met het haren.
Nou, ik denk dat je daar ook geen aansteker bij hoeft te houden.
Nee.
Dat was echt polyester of zoiets.
Ja.
Maar het was natuurlijk een cultvoetballer. Maar achteraf, ik heb hem ook onderschat, ook in retrospectief. Want ik zag die beelden terug. Waanzinnig. Kopper. Van Hanegem heeft trouwens ook nog wel gezegd, hè, want ik dacht dat hij uit een lichtmast vallen. Want dat was die bekende wedstrijd 75, geloof ik.
Ja.
6-0 voor Ajax.
Hij maakte er 5.
Hij maakte er 5.
Hij kreeg een 10 in VI.
Ja, en vooral die zweef goal.
Ongelooflijk.
Waar iedereen de foto van kent. Hè?
Ja, heel mooi. Ja.
En dan zie je Van Hanegem inderdaad eronder. En toen zei Geel zelf ook... hij kon er niet meer bij, want ik zag Van Hanegem onder me. Vond ik wel mooi, alsof hij overkomt.
Terwijl Willem een hele goede kopper was. En dat
en dus, anders wel een goede schouderduw kon uitdelen.
Zeker.
Hij weigerde toch ook voor HFC te spelen, omdat dat kakkie neus voor hem was.
Echt waar? Ja. Mooi.
Ja, mooi en HFC Haarlem, dat was dus niet de koninklijke HFC, maar de voetbalclub Haarlem. En dat is nog steeds onder oude Haarlemmers, Telstar of Haarlem, dat is wel een verschil. Dat kan je niet combineren. Voor mij was het makkelijk, want toen ik in Haarlem kwam wonen, werd Haarlem opgeheven, de voetbalclub. Dus Telstar is het enige wat we hebben.
En hij werd gepest tijdens het WK 74.
Ja, de krol en zuurbier.
Ja.
De snabbel en babbel.
Ja.
Die noemden hem Geelsie.
Nou, hij hapte. Ik denk dat hij altijd hapte. Dat hij alles serieus nam.
Ik had het idee dat PSV is nog net wat meer. Want dan gingen ze dan, dat heb ik wel eens gehoord, betrouwbare bron. Er gingen dan bepaalde spelers, deden dan hun vingers in de soep van de PSV'ers.
Ja, dat las ik dus ook. Of dat Krol zijn geslachtsdeel in de soep van Geels had gestopt.
Nee,
dat is zo'n roddel die rond
gaat.
Altijd zuurbier.
Was het zuurbier?
Als er een lul ergens in werd gaan,
dan was het zuurbier. 100%. Specialiteit.
Dit is de kop, Pelle. Als een lul ergens in werd gehangen, was het zuurbier. Wijlen zuurbier.
Maar ik heb veel ook over hem gelezen. En hij komt iedere keer zo sympathiek. Echt een leuke gozer. Een soort van het leukste jongetje van de klas. Ja. Dat beeld heb ik gewoon bij hem.
Geels.
Ja, Geels. Dat lijkt me echt een leuk
lief,
vent.
Natuurlijk. Te goed voor deze wereld. Ja. En een echte amateur. Want hij was zo zenuwachtig dat hij woensdag al niet kon slapen. Dan ging hij yoga oefeningen doen en weet ik wat. Hij kon er helemaal niet tegen. En pas als die wedstrijd begon, vergat hij het. Ja. En zat hij er helemaal in.
Maar hij is gewoon 5 keer topscorer van de Eredivisie of meer. Ja. Heeft hij ook niet bij Anderlecht gespeeld?
Ja, en Brugge.
Allebei.
Ja, ik heb nog een mooie aanvulling.
En bij Ajax, PSV en Feyenoord.
Ja.
En bij Feyenoord kwam hij niet aan de bak.
Feyenoord was een fout.
Bij NAC ook nog. Ook nog bij NAC, hè?
Ja, hij mocht weg bij Feyenoord. Zat ook niet in de selectie voor de Europacup finale.
Oh, dat is zijn grootste verdriet. Dat Happel hem toch niet meeliet. Hij is nog ineens meegegaan. Hij moest er thuis toch...
Ja, zeker. En 2 jaar later ging Kindval weg. En toen ging dus net Geels ook weg. En dat was wel heel zo'n gemiste kans. Ja.
Toen kon dat nog, hè?
Ja. Maar ik heb nog toevallig vertelde Van Hanegem me iets moois al deze zomer. Of 2 maanden geleden.
Die is bij hem geweest, hè?
Juist. Ja. Er was de verjaardag. Hij werd 75, Geels. En de familie had via Van Hanegem benaderd om te komen. En Willem is nogal een gevoelig mens. En die zag daar best tegenop. En die ging daar dus naar dat verzorgingshuis. En ik kom daar ook wel eens in verzorgingshuizen. En dat is erg verdrietig als je daar komt. Ja. En dus Willem liep daar al door die gangen. En die zag wat mensen met de blik op oneindig oude mannen lopen. Van zijn leeftijd overigens allemaal. Maar die kwam daar dus die kamer in waar Gils zat. Omgeven door familie. En Gils die zei... Willem! En zo gaat dat vaak. Ik heb gisteren nog met Hugo besproken. Kenner van dementie, hè, Hugo Borst. Dan is er een lichthelder moment. En de familie helemaal blij. Want hij herkende iemand. Want hij herkende niemand weer. En Willem ging naast hem zitten. En Willem zei, en toen keek hij in zijn ogen. En toen zag ik dat dat moment alweer voorbij was. En dat hij weer in zijn eigen wereld was. Dus een heel verdrietig einde wat dat betreft. En helaas wel weer... Een kopspecialist.
Die Alzheimer heeft gekregen.
Juist, ja.
Ja, dat is vooral in Engeland doen ze daar volgens mij al onderzoek naar.
We hebben Sparta, die spelen Holverda, hè, had je. Ja. Dus Wout Holverda.
Ja.
Vraag is natuurlijk ook, oude mensen worden ook gewoon... Want daar zei deskundige ook, Hugo Borst ook weer wat verstandigs over gisteren aan de telefoon. Hij zei, vroeger gingen mensen natuurlijk eerder dood. Tegenwoordig worden ze door medicijnen, blijven ze langer in leven. Waardoor het logischer is dat mensen vaker... dement sterven, dan dus dat... Dus
maar ja, neurologen hebben wel de hersenschade natuurlijk aangetoond. Want dat is gewoon wel, staat wel vast.
Ja.
En jij hebt in een nieuwe Hartgras, die volgens mij morgen of zo in de winkel ligt, een hoofdstuk voorgepubliceerd van je boekje over Van Hanegem, hè?
Ja. Nou,
dat is echt een mooi hoofdstuk.
Nou, dank je. Kijk,
Ken Willem... Over de populariteit van Hanegem en hoe die daarmee omgaat het op fans, straat. Ja.
Kijk, Ken Willem al lang, een jaar of 10, 11. En we hebben eigenlijk gewoon een soort vriendschappelijk contact gekregen. Ook omdat het altijd fijn is in het contact dat ik op zich geen banden... Ik heb al lang in de sportjournalistiek gewerkt, maar ik heb geen banden met wie dan ook. Dus je kon met zo'n icoon gewoon altijd leuk over voetbal praten en over allerlei dingen praten. Dus en toen zeiden mensen wel eens, wil je... Waarom schrijf je je biografie niet? Maar er is al zoveel over Willem geschreven en ook best wel goeds. Dus toen dacht ik, nou dan doe ik het over het leven van nu... En Willem is een man van bijna 80. En een leuke leven kan je op die leeftijd denk ik niet hebben als hij. Natuurlijk altijd fans om hem heen waar hij heel liefdevol en aardig mee omgaat. Maar ook gewoon het regent, leuke afspraken die hij doet. Die man heeft gewoon een prachtig leven. En een origineel leven op zondagochtend op de fiets dus langs de velden in Haarlem.
Die amateurvoetbal gaat kijken.
Maar ook bijvoorbeeld een enorme gezonde eter is die... Dan vertelt hij tegen me, dan heb ik kurkuma en dat doe ik dan in de blender en zo. En dan zeg ik, kurkuma neem ik ook altijd. Hij zegt, jij hebt het zeker uit het potje. Nee, maar Willem gaat kurkuma. En dat is een specerij die ik tot 2 jaar geleden nog helemaal niet kende. Die gaat dat vers snijden en de gember ook en zo. En Willem heeft een hele bijzondere gezonde boodschappenlijst. Ook onder invloed van zijn vrouw. En ondertussen... Ja, die geniet van het leven. De chagrijnige Willem van Hanegem, durf ik hier te zeggen.
Die bestaat niet meer.
Nou, die is er nooit zo geweest. Alleen hij kwam te vaak vervelende mensen tegen in het leven. En daar reageert hij niet op zoals wij erop zouden reageren. Wij laten wel eens wat lopen, maar dat is hij niet. Dus ik vond het leuk om hem in die mens van nu te verdiepen. En ik ben ook blij dat ik dat stukje van In Hartgras is gekomen.
Oké. Nou, tot volgende week.
Ja. Yes, there used to be a ballpark right
Aan het eind van het jaar gaan de dagen steeds sneller voorbij. Voordat je het weet is het cadeautijd. En geef je een proefabonnement op Hartgras aan iemand cadeau. Of in zijn schoen of onder de boom. 19,50 voor 2 nummers. Opzeggen, geen enkel probleem. Maar opzeggen, dat ga jij niet doen.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.